Zoals Guido al aangaf, vorige week Pinksteren. Ik heb het voorrecht gehad om vorige week in Brakel te zijn. En het was niet de eerste keer dat ik in Brakel was, juist op een Pinksterdag. En weet je, ik vind het eigenlijk wel mooi om te bedenken dat als Gods geest je kunt en wil gebruiken, dan verandert hij niet noodzakelijk je persoonlijkheid. En weet u, onze beste vrienden zijn mensen uit een Pinkstergemeente, voorgangergezin uit een Pinkstergemeente. En die kunnen zo enthousiast zijn, dan is het dak soms een beetje te laag. En ik ben helemaal anders, ik ben veel rustiger. En even goed kan de Heer die gebruiken. Maar soms dan denk ik wel eens van, op een Pinksterdag zou ik beter mij niet uitnodigen, want ik heb daar een andere verwachting van. Maar de Heer kan ons gebruiken. En het was een hele fijne dienst ook daar. 'S Middags hebben we geluisterd naar de preek van André, dus ik was gelijk ook een beetje mee wat er hier gezegd is. En ja, dat heeft me heel de week eigenlijk ook een beetje bezig gehouden. Wat er op de Pinksterdag gebeurde, de uitstorting van de geest. En hoe dat een link heeft, een verbinding heeft met ons leven vandaag. U weet het, vlak voordat Jezus zijn lijdensweg begon, heeft hij tegen zijn discipelen gezegd dat hij op het punt stond om heen te gaan, naar de Vader te gaan. En ik kan me zo voorstellen dat de discipelen wel een beetje ontgoocheld waren. Je leest dat ook, maar dat kan ik me ook voorstellen. Dat ze gedacht hebben van, ja Jezus, wij hebben hier alles opgeheven om u te volgen. En nu laat u ons zitten. U gaat weg. En wij dan? Maar Jezus zag dat ook wel aan hun gezichten en direct al bemoedigde hij. Hij zegt van, ja, ik ga heen, maar ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik zal de Heilige Geest naar beneden sturen, naar hier sturen, die in eeuwigheid bij u zal zijn. Dus met andere woorden, je zal er niet slechter van worden door het feit dat ik heen ga. Want de Heilige Geest zal bij je. Hij zegt, ik ben maar een mens, of niet maar ik ben een mens toen hij op aarde wandelde. Ik kan maar op één plaats tegelijk zijn. Terwijl Gods geest kan overal, wereldwijd, bij iedereen persoonlijk aanwezig zijn. Dus het heeft ook een groot voordeel. Dus hij beloofde hen dat hij de Heilige Geest zou uitstorten, die hen zou troosten, die hen zou leiden naar de volle waarheid, en die tot in eeuwigheid bij hen zou zijn. Een belofte die, zoals we vorige week hebben kunnen zien, in vervulling is gegaan op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem. En het leven van de discipelen is daar voorgoed veranderd, moet ik zeggen. Een goed voorbeeld daarvan is Petrus. Petrus die nog niet zo lang geleden zijn meester had verloochend. Op een moment dat Jezus eigenlijk zijn vrienden het hardst nodig had. Een dieptepunt voor Jezus. En Petrus die op voorhand nog had gezegd, al zouden ze u allemaal in de steek laten, ik nooit. Maar u weet wat Jezus gezegd heeft en u weet wat de praktijk was. Ook Petrus was maar gewoon een mens zoals u en ik die angst kennen. Hij was bang dat hij evenals Jezus ook gevangen genomen zou worden en wat nog meer. Maar nu op de eerste Pinksterdag, toen Gods geest uitgestort werd en ook hij daar deel aan kreeg, dan verandert hij compleet. Hij staat dan, in Handelingen 2 kun je dat lezen, staat hij daar voor een menigte van zo enkele duizenden mensen. En vol vrijmoedigheid getuigt hij daar van de opgestane Heer. Een prachtige geschiedenis natuurlijk. Om te zien hoe iemand van een angstig vogeltje kan veranderen in een moedig iemand. Door Gods geest die in hem komt. De vraag die ik me alleen stel is, wat ervaart u en ik daar nog van vandaag? Wat is daar vandaag van overgebleven? Van die kracht, die vrijmoedigheid, dat enthousiasme dat Petrus typeerde toen hij op de eerste Pinksterdag zijn eerste publieke preek mocht houden. We gaan een stukje lezen uit de Efezebrief. We zijn er al het hele jaar een beetje mee bezig. En ik dacht, ik ga er ook voor vandaag iets lezen uit Efeze hoofdstuk 5. Iets wat al terloops een beetje behandeld is, maar omdat er natuurlijk zoveel in zo'n hoofdstuk zit, kan niet alles even diep
uitgeduwd worden, zeg maar. En ik wilde eigenlijk één vers wat meer bekijken, maar ik wil het ook een klein beetje in zijn context bekijken. Efeze hoofdstuk 5 gaan we lezen vanaf vers 1 tot 21. Ik heb de herziene Statenvertaling. Bij mij staat er boven: wandelen als kinderen van het licht. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons overgegeven heeft als een offerhave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en allerlei onreinheid of hebzucht, laat die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heer. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heer wel behagelijk is. U merkt het, ik zit nog een beetje met de NBG-vertaling waarin ik groot gedacht ben. Maar hier staat er wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij: ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En dan komen die versen waar ik vooral bij stil wil staan. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, en zingt voor de Heere en looft hem in uw hart. En dankt altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze des Heeren. Tot zover. De vraag die ik net stelde: wat ervaart u en ik vandaag nog van die kracht, van die gedrevenheid die het gevolg was, ook in het leven van Petrus, maar ook al die andere discipelen? Wat ervaren wij daarvan, van die inwoning en vervulling van Gods geest? Het is natuurlijk één ding om daarover te spreken, over na te denken, over te zingen. Maar de praktijk, dat kan soms iets anders zijn. Toen Petrus op de eerste Pinksterdag zijn eerste preek gaf in het openbaar, toen eindigde hij met de woorden: bekeert u en laat ieder van u gedoopt worden. Bekering en dopen dus. In de naam van Christus Jezus tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Die preek die eindigt hier met een oproep, maar ook met een belofte, dat de Heilige Geest, die belofte die zojuist uitgestort was, waar Petrus een heel mooi voorbeeld ook van is, van hoe dat uitwerkte in zijn leven, die zegt: het is niet alleen voor ons als apostelen, maar dat is ook voor u. Voor u en voor uw kinderen en voor allen die ver af zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Dus volgens deze tekst geldt deze belofte voor iedereen
die tot bekering gekomen is, die tot geloof in Jezus gekomen is en die zich heeft laten dopen. Ja, wij zeggen vaak, de doop, dat is toch niet zo belangrijk. He? Tot geloof komen is uiteindelijk het essentiële. Iemand die tot geloof gekomen is, die is een kind van God. Ja, dat is juist. Maar toch wil ik het even gewoon laten staan. Misschien toch ook een herinnering voor al die mensen die wel christen zijn, maar zich niet hebben laten dopen. Die misschien denken, dat is toch eigenlijk maar een bijzaak. He? En daar kunnen dan allerlei redenen voor genoemd worden. Maar bijbels gezien hoort dit er wel echt bij. En we zien dat ook bij die 3000 die dan door die prediking tot geloof komen. Op diezelfde dag werden ze nog gedoopt. En dat zie je eigenlijk in Handelingen telkens wel opnieuw. Daar ging geen hele periode overheen. Denk aan die kamerling. Ze stopten. Wat is er tegen om gedoopt te worden? Als u werkelijk gelooft in Jezus Christus, dat Hij de Zoon van God is, dat Hij een verlosser is, dan is er niks dat tegenhoudt. En ze daalden af en ze werden gedoopt. Dus laten we het toch niet minimaliseren, dat belang ook van gedoopt. Maar nu even de vraag. Bent u tot bekering gekomen? En, bent u gedoopt? Als dat zo is, dan mag u weten dat Gods geest, volgens die belofte die ik zojuist gelezen heb, dan mag ik zeker weten dat u die geest, de Heilige Geest, ontvangen hebt. Dat is voor iedereen. Dat is niet voor iedereen die tot geloof komt en zich laat dopen. Dus niet voor de apostelen alleen. Zelfs als u op dit moment misschien zegt van, ja, geloof dan wel, maar ik merk daar wel niet zoveel van. Dan mag u niet doen twijfelen dat u de geest wel ontvangen hebt. Dat is natuurlijk ook tegelijkertijd een eerste voorwaarde. Als u Gods geest echt wil ervaren, dan is het wel ook een voorwaarde dat u tot bekering komt, tot geloof komt, dat u zich laat dopen. Ik zou het eigenlijk willen vergelijken met een, misschien wat meer technisch, misschien slaat het een beetje aan met mijn interesse, waterleidingsbuis. Je weet, als er een nieuw huis ergens geplaatst wordt, ik heb dat zelf nooit meegemaakt, en zal het misschien ook wel nooit meemaken, heel waarschijnlijk. Maar dan wordt daar onder andere, onder dat fundament, een buis gelegd waar allerlei leidingen door kunnen, maar waar ook een waterleidingbuis doorkomt. Die aangesloten wordt op alle kranen in het huis. Maar wat zeer belangrijk is dat die buis onder de grond aangesloten wordt op het waterleidingnet. Meestal een grote buis ergens in de straat, onder de grond. Onzichtbaar, maar enorm belangrijk. Als je dat niet doet, wanneer je die kraan openzet wat je wil, dan gaat geen water uitkomen. Zo simpel is dat. Maar zo is het ook in geestelijk opzicht. Als wij niet aangesloten zijn op het waterleidingnetwerk van de geest, hè, Jezus zei het op, hè, dat de bedoeling is dat als wij de geest ontvangen, dat stromen van levend water uit ons binnenste komen. Hè, Johannes 7, vers 37 en 38. Dat gaat niet anders kunnen, tenzij dat wij aangesloten zijn op het waterleidingnet van Gods geest. Dus op het moment dat iemand tot bekering komt en de Heilige Geest ontvangt, volgens die belofte die we juist zagen, dan ga je automatisch aangesloten zijn op dat leidingnetwerk van Gods geest. En gaat dat water ook onmiddellijk door die persoon heen stromen. Dus het is een eerste voorwaarde om vervuld te kunnen worden, is dat u aangesloten bent op het leidingnetwerk van Gods geest. Nu, dat is één ding. Kan aangesloten zijn, maar ben je daarom ook vervuld? Wat is dit? Voor wie is dat? Wanneer is dat? Het is een tweede punt. Het is eigenlijk het normale christelijke leven. We hebben zojuist gelezen in Efeze 5, vers 18, waar staat dat we niet dronken moeten zijn van de wijn, maar wordt vervuld met de geest. Het staat in de gebiedende wijs. Wordt vervuld. Het is geen optie die je erbij kunt nemen als je christen wordt, maar het is eigenlijk het normale christelijke leven. In de grondtekst staat er eigenlijk, wordt voortdurend vervuld met Gods geest. Dat is dus niet eenmaal op het moment dat je tot geloof komt, maar het is de bedoeling dat we dat voortdurend zijn, elke dag zijn. Natuurlijk blijft dan wel de vraag, maar hoe komt het dan dat zoveel christenen daar eigenlijk zo weinig van ervaren? Als dat nu normale christelijke leven is. Daarom wil ik toch even ingaan op dat drinken. In vers 18 hebben we dat gelezen, dat we niet dronken moeten zijn van de wijn, maar wel van de geest. En als je oppervlakkig kijkt, op het eerste gezicht kijkt, dan denk je, wat hebben die twee nu met elkaar te maken? Een groter contrast kun je toch niet voorstellen. Als je tenminste kijkt naar wat de uitwerking is van iemand die onder de wijn is, onder de invloed van de wijn is, en je wil dat vergelijken met iemand die vervuld is van Gods geest. Oké, heel groot verschil, maar één ding hebben ze gemeen. En dat is het woordje controle. Zowel degene die te veel wijn gedronken hebben, zijn onder controle van de wijn, als degene die van de geest gedronken hebben, zijn onder controle van Gods geest. En dat is ook de bedoeling. Nu, de vraag is, hoe kan je dronken worden? He? Nu, opnieuw, als je die twee vergelijkt, eigenlijk is dat vrij simpel, hè? Ook al maak je een aantal keuzes om bijvoorbeeld te gaan drinken, ergens naartoe te gaan, wat je gaat drinken, hoeveel je gaat drinken, als je dat tenminste in de hand hebt. Je maakt keuzes, je drinkt gewoon, en als je maar genoeg drinkt, te veel drinkt, zeg maar, word je dronken. En zo is het eigenlijk ook een beetje met de geest. Wat moet je doen? Moet je daar allerlei rare dingen voor doen? Nee, drinken van Gods geest. Hoe doe je dat? Het werd zojuist al genoemd door Guido. Door tijd te nemen met God. Tijd te nemen om het woord in te gaan. Om daarover na te denken. Te bidden. Enzovoort. Ik las pas een artikeltje, ik kon het niet direct meer terugvinden. Maar het was een getuigenis van iemand die veel meegereisd had met een belangrijk christen, Hudson Taylor. De oprichter van de organisatie China Inland Mission, en nu tegenwoordig in het Nederlands Overzeese Zendingsgenootschap. Man met in geestelijk opzicht groot aanzien, moet ik zeggen. Maar terwijl ze daardoor China reisden, en ook niet heel rijk waren, dan bivakkeerden ze heel vaak in een heel goedkoop hotelletje, als je die naam al mag gebruiken. Want dat was meestal, dat bestond niet meer dan uit één grote open ruimte waar iedereen was, waar ze dronken, waar ze aten, waar ze spraken. En dat was dikwijls dat dat tot diep in de nacht nogal een behoorlijk lawaaierige plaats was. En wat deed Hudson Taylor met zijn medewerker dan? Die deed dan soms, om enige privacy te creëren, een gordijn trekken in een hoek of zo, dat ze zich ergens een beetje konden terugtrekken. Maar tegelijkertijd natuurlijk met al dat lawaai, isolatienormen waren niet van die hoogte dat ze daar veel aan hadden natuurlijk. Maar wat deed hij? Hudson Taylor ging gewoon op tijd slapen, in zoverre dat dat dan lukte. Maar elke ochtend, zo rond 4 uur, die zegt, dan was het echt stil. Hè? Hudson Taylor, en eigenlijk dat getuigenis van die man die met hem meereisde, die zegt, dat zal ik nooit vergeten. Om 4 uur, dan hoorde ik een lucifer aanschrapen over het doosje. Een lucifer aansteken om daarmee een kaars aan te steken, zodat hij zijn Bijbeltje kon lezen en bidden. Elke dag, 's morgens vroeg, in de stilte, drinken van Gods geest. Ik denk dat is het. En dat heeft die man bijzonder gevormd tot een groot leider dat hij geworden is. Elke morgen 4 uur, dan hoorde hij die lucifer. Die zegt, ook nu nog, na zoveel jaren, hoor ik dat geluid nog. Als het stil was, 4 uur, sst, en die kaars werd aangestoken. Dus, als u ernaar verlangt om een leven te kunnen ervaren, vol van Gods geest, moet u in de eerste plaats aangesloten zijn op het waterleidingnetwerk van de geest. Maar daarnaast moet u ook tijd nemen, voldoende tijd nemen, om u te vullen met Gods gedachten, door het woord te lezen, te overdenken. Heer, wat kan ik ermee vandaag? Zodat uw denken volledig doordrenkt wordt van Gods denken. Hoe hij dingen bekijkt. Gods mogelijkheden. Als we alleen maar met onszelf bezig zijn, dan zie je al die beperkingen. Maar in Gods licht leer je te zien op Gods mogelijkheden. Daarbij wil ik eigenlijk één ding toch nog wat uitlichten, als we het hebben over stille tijd. En het is lofprijzing en aanbidding. Want we lezen daarover in de versen 19 en 20. en spreekt onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zingt voor de Heere en looft hem in uw hart. En dankt altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus. Soms zijn er van die dingen die op zich zo klein en zo onbetekenend lijken. Of misschien denk je, ja, dat is meer voor de liefhebbers. Zingen, lofprijzen, aanbidding. Kleine dingen, op het eerste gezicht, maar die toch van grote waarde blijken te zijn. Deze week las ik een artikeltje, misschien hebt u het ook gelezen, van een vrouw uit Engeland. Die kocht zo'n 30 jaar geleden een diamanten ring voor 10 pond. Dus ongeveer 12 euro. En ze droeg hem in de afgelopen 30 jaar heel regelmatig. Maar eigenlijk was ze er ook weer niet zo gek van. En ze dacht op een gegeven moment, waarom verkoop ik hem niet? Maar om te weten wat ze kunnen vragen ook, dacht ze, ik ga een taxateur contacteren en eens laten inschatten. Wat is die ding nu eigenlijk waard, dat kleine ringetje met zo'n diamantje op? De schatter, die er dus echt verstand van had, die kon zijn ogen niet geloven toen die vrouw dat sieraad bovenhaalde. Want wat bleek, het was een ring met een diamant uit de 19e eeuw, die een heel hoge waarde heeft. En deze week werd de ring geveild voor 750.000 euro. En dan denk je, my, je denkt een kleinigheid te hebben, maar dit is een enorm waardevol ding. En toen moest ik ook een beetje denken, lofprijzen en aanbidding. Ja, is dat belangrijk? We doen dat hier natuurlijk wel, want ja, stel je voor een dienst zonder zingen, dat zou wel een beetje kaal zijn. Maar hoeveel van ons zingen ook thuis in die andere 6 dagen van de week? Ik weet het niet. Hè? Sommigen zullen dat doen, maar ik kan me voorstellen dat er niet heel veel zijn. Lofprijzing en aanbidding, is dat zo belangrijk? Ja, dat is belangrijk. Zoals die ring. En eigenlijk ook heel eenvoudig. De Heer vraagt niet dat we elke dag 10 minuten op ons hoofd gaan staan. Want wie zou het wel kunnen, hè? Maar hij vraagt eenvoudig, geef me tijd. Lofprijzing, aanbidding, het woord lezen, alle dingen bij hem brengen. Geef tijd en laat je vullen met Gods geest. Ik denk dat veel mensen, ook van ons, ook zelf net zo goed, er behoorlijk mee zouden opknappen. Als we meer tijd namen in zingen. Ik doe het wel eens hoor. Met de laptop open, even opwekking intikken. En je hebt een prachtige begeleiding erbij. Zoals hier natuurlijk, weer op een andere manier. En je zingt je liederen mee. En het doet iets met je hart. Heb ik al vaak ervaren. Oké. Dat is wat we moeten doen. Maar zijn er ook mogelijk obstakels? Nu, laten we even terugkeren naar dat beeld van die waterleiding net, van de geest. Het kan zijn dat u daar wel op aangesloten bent, dat u toch ook vrij regelmatig stille tijd houdt, en dat er toch niet dat stromen van levend water uit uw binnenste komen vloeien. Dat er ernst blokkades zijn, dat er niet helemaal uit de verf komt. En de vraag is dan natuurlijk, wat kan dat nu zijn? En ik denk natuurlijk dat er heel veel mogelijkheden zijn. Het kan bijvoorbeeld, als we dat beeld even gebruiken, dat bij graafwerkzaamheden een graafmachine zo'n buis raakt. En dat die helemaal geknikt is. Met als resultaat dat er op het eind praktisch niks meer uitkomt. Geestelijk overgezet. Kan zijn dat er mensen zijn, ook vandaag, die door mensen van buitenaf, door andere mensen, zodanig geraakt zijn, beschadigd zijn, dat ze vandaag niet volledig uit de bloei komen. Ik denk die gedachte laten we het vooral meenemen om ook de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en niet te snel met ons oordeel klaar te staan wanneer we geconfronteerd worden met een broeder of zuster die niet helemaal uit de verf komt. Er kunnen soms serieuze dingen aan de grondslag liggen. Laten deze mensen ook maar tijd, gaan laten ze tijd en geduld hebben en hulp zoeken, ook bij pastorale team of anderen, meer professionelen. Dat kan nodig zijn, dat kan dus een reden zijn. Maar wat ook kan, en dan keer ik een beetje terug naar de tekst van vandaag, dat is dat er verstoppingen kunnen zijn in die waterbuis. Waardoor? Door allerlei rommel, zeg maar zonde. Als we bijvoorbeeld heel slordig omgaan met zonde en ons niet laten gezeggen door het woord, dan wordt die stroom van Gods geest ook belemmerd. Geblokkeerd of tenminste gehinderd. En we hebben zojuist die Efeze 5 gelezen. En volgens vers 3 moeten we afleggen bijvoorbeeld ontucht en alle onreinheid. Onreinheid, porneia in het Grieks, wat eigenlijk onreinheid in de ruimste zin van het woord is. Moeten we afleggen. Dat hoort bij dat oude leven, maar past niet meer in het nieuwe. Maar bijvoorbeeld ook de hebzucht, dat zou je misschien niet direct verwachten. In vers 5 wordt het zelfs afgoderij genoemd. Nooit genoeg, altijd meer, materiële zaken en werken en ons afbeulen om nog meer te kunnen hebben. Nog groter huis, nog grotere auto, nog een grotere vakantie. En het is nooit genoeg. En als dan een paar komt, kan er ook iets in de gemeente gedaan worden? Nee, want ik heb geen tijd. Ja, met wat bent u dan bezig? Hebzucht kan een reden zijn. We moeten natuurlijk wel dat weer in balans trekken. Het is wel belangrijk dat we onze verantwoordelijkheid dragen. Dat wij, als wij een gezin hebben, dat we daar zorg voor dragen. Daar moeten we ook voor willen werken. Dat wel. Maar de vraag is, wat is verantwoordelijkheid dragen? Dingen die nodig zijn, goed zorg dragen, of wat is er over? Wat is gewoon hebzucht? Dat is niet goed. Afgoderij, zegt vers 5. In vers 4 lezen we nog zoiets dat je niet direct zou bestempelen als zonde. Ik lees dat even uit de NBV. Ik vind het daar net iets duidelijker. Er staat dat we ons ook niet bezig moeten houden met dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal. Dat is ongepast. Spreek liever woorden van dank. Al die dingen, zegt vers 5, staat er vrij heel straf, dat zij die zich daarmee bezighouden, dat zij geen erfdeel hebben in het koninkrijk van God. Heel straf. Toch wel iets om over na te denken. Natuurlijk zal iemand zeggen, ja, maar wie is er volmaakt van ons? Toch niemand? Dat is juist. We hebben toch allemaal nog onze strijd te voeren en te worstelen soms met die oude mens die in ons is. Dat is juist. Ik ook. Maar de vraag is, hoe gaan we daarmee om? En dan wil ik een illustratie gebruiken eigenlijk van een kat en een varken. We denken, wat heeft dat er nou mee te maken? Hè? Twee dieren die allebei in de modder kunnen vallen. Maar neem nu een varken, die voelt zich fantastisch goed in die modder. En die gaat er nog extra in draaien en die blijft er aan liggen en die geniet ervan. Waarom? Ah, dat is zijn aard. Dat is zijn natuur, dat is normaal voor hem. Neem je nu een kat, die kan daar ook wel invallen. Dat kan. Niet zo gauw denk ik, maar die kan. Maar die zal er direct weer uitspringen, want die houdt niet van die modder. Dat is niet in zijn natuur, dat past niet. Die zit een hele dag zich schoon te likken. We hebben meerdere katten gehad en nu nog één. En dan sta je zo verbaasd, die ziet er heel proper uit. En dan zit hij zich nog altijd maar verder schoon te likken. Dat is een proper dier. Nu, in die illustratie zouden wij als christenen eigenlijk moeten lijken op zo'n kat. Ook wij kunnen in zonde vallen. Denk aan koning David. Maar het is normaal dat we direct uitspringen. Dat we daar niet in blijven ronddraaien en daarvan te genieten. Dat is niet normaal. Dat is niet volgens onze nieuwe natuur. Iemand zei deze week nog van, stel voor dat, dus Jezus is naar de hemel gegaan. En hij heeft zijn geest gezonden om ons hemels te maken, voor te bereiden, om straks ook bij hem te kunnen zijn. Stel voor dat hij dat niet had gedaan. En wij bleven gewoon zoals we waren, zoals we zijn nu, met onze oude natuur. En we zouden zo in de hemel komen. Dat zou geen veilige plek zijn in de hemel. Dat zou geen fijne plek zijn. Dat zou geen mooie plek zijn. De Heer wil ons klaarmaken, die wil iets doen. Die wil dat wij breken met zonde. Dat we het niet alleen beleiden, maar ook bereid zijn om stappen te nemen. Om te zeggen, hier wil ik mee breken. En als het dan nog niet lukt, dan is er genade. Er is vergeving, er is verzoening. Bij Jezus, hè? Altijd weer. Maar de Heer vraagt wel om stappen te nemen. Zonde en vervuld zijn met Gods geest, dat gaat niet samen op. Gaan we toch tegen beter weten in zonde koesteren, dan bedroeven we de Heilige Geest, zoals in het hoofdstuk daarvoor staat, of zoals in 1 Thessalonicenzen 5 staat, vers 19, is er zelfs de mogelijkheid om de geest uit te doven, te blussen. dat er niks meer van te voelen is. Dus er kunnen serieuze dingen zijn waar we moeten mee breken. Willen we werkelijk vol zijn van Gods geest, moeten we drinken, bij God zijn, tijd nemen. Moeten we breken met zonde. Alleen op die manier kunnen we met Paulus zeggen dat we ondanks alle problemen, en Paulus heeft er ook serieus wat meegemaakt, hè? Een man die zo door de Heer gebruikt is, maar die zoveel problemen heeft meegemaakt op zijn reizen. Zoveel tegenstand. Zoveel keer in de gevangenis. Een keertje gestenigd dat ze dachten dat hij dood was. Schipbreuk, met wilde dieren gevochten. Dan zijn eigen volksgenoten. Hoeveel tegenstand heeft hij daar niet van ervaren? Of op het moment dat hij deze brief schreef, zat hij in de gevangenis. Wat had hij misdaan? Niets. Hij had niks verkeerd gedaan. Het enige wat hij deed was het woord van God brengen. En dat was reden genoeg voor sommigen om hem gevangen te zetten. En toch zegt hij, ondanks dat alles kunnen we meer dan overwinnaars zijn. Omdat hij met die geest van God vervuld was. En daar zou ik eigenlijk mee willen afsluiten. Een bekende versen, Romeinen 8, vers 38 en 39. Hij zegt, maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Hoe? Door hem die ons heeft liefgehad. Want, zegt hij, ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Amen.